Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Goedenavond, salamat malam, lieve luisteraars. Welkom bij Radio Oras met het programma Markisa, het programma waarin het draait om passie en drijfveren. Vanavond starten we met een tweeluik rondom de veel te vroeg overleden Maurits Matthijs Parinoussa. Maurits is het vierde kind van oom Piet Parinoussa en tante Etta Mandoringin. Hij kwam op 6 oktober 1980... een week voor zijn 27e verjaardag bij een noodlottig auto-ongeluk om het leven toen zijn carrière als modeontwerper in de lift zat. Een van zijn ontwerpen is de trouwjurk van de in 2017 overleden zangeres Sandra Remer, met wie hij overigens ook heel goed bevriend was. Zij droeg deze trouwjurk in 1981 toen ze met Ferdy Bolland in het huwelijksbootje stapte. Deze trouwjurk is de aanleiding van deze tweeluik. Frances, het jongste zusje van Maurits, heeft deze trouwjurk namelijk ook gedragen toen zij in 2006 in het huwelijk trad met haar toenmalige partner. Zij benaderde mij vorig jaar met de vraag of ik contactgegevens had van het Molukse Museum met de intentie de trouwjurk te schenken. Nu zul je wel afvragen, hoe kwam zij aan de trouwjurk van Sandra Remer? Een tijdje geleden deelde Frances mij haar verhaal. Het zit namelijk zo. In de periode 2003-2004 was Sandra Remer vaak op tv te zien met Addy van den Krommenakker, op dat moment haar vaste stylist. Iets in Frances knaagde. Waarom noemde Sandra haar broer Maurits nooit meer? Dus trok Frances de stoute schoenen aan en stuurde Sandra Remer een mail met daarin de vraag of ze elkaar een keer konden ontmoeten. Het kwam tot een ontmoeting bij Sandra thuis. Eerst was er wat aarzeling, maar het werd uiteindelijk een bijzondere dag. Sandra vertelde 100 uit over haar reizen en belevenissen met Maurits en liet ook nog wat foto's zien. Niet lang daarna volgde er een tweede ontmoeting bij Sandra thuis. Dit keer vroeg Sandra of Frances haar bruidsjurk en nog enkele kledingstukken wilde hebben. Tussen alle kledingstukken zat ook één jurk bij die Sandra Remer droeg tijdens een songfestival in 1976. Ook dit was een ontwerp van Maurits. En vandaag zit ik bij twee zussen van Maurits en een broer. Zij stellen zich even voor.
Ik ben Joop Parinoussa, 72 jaar en ik ben broer van Maurits en het derde kind van mijn vader en moeder.
Hoi, ik ben Frida Parinoussa. Ik ben het zesde kind. Ik ben 67 jaar en ik ben een jonger zusje van Maurits.
Hallo, ik ben Evie Parinoussa. Ik ben 64 jaar en ik ben het achtste kind van mijn ouders en ook een zusje van Maurits.
En ik ben Jane Ayal en ik ben pas 60 jaar geworden. En ik ben een nichtje van de familie Parinoussa. Voor we meer gaan horen over wie Maurits was, wat hij deed, wat zijn dromen waren, gaan we eerst terug naar 1979. In dat jaar kwam het nummer Born to be Alive van de Franse zanger Patrick Hernandez uit. Dit was een van Maurits' favoriete dansnummers.
Thank you.
Ik heb net verteld aan de luisteraars wat de aanleiding was. En dat is dus de trouwjurk van Frances, van jullie jongste zusje. En kunnen jullie de trouwjurk van Frances nog voor de geest halen? Kun je het misschien omschrijven voor de luisteraars? Hé, hey, ik zie dat jij hem...
Ik heb een eenarmige satijnen hes, wat dus over één schouder gaat. En daar naast een kokerrok als een soort sarong over je heupen. En daar weer overheen een kanten rok. Je moet creatief zijn om de creaties van Maurits te kunnen dragen en te kunnen zien hoe dat in elkaar zit. Dit is de kanten rok en daaronder wordt dus een crèmekleurige sarong gedragen.
En het is een soort, puzzel.
Ja, alle kledingstukjes van mijn broer is een puzzel. Maar je wordt wel steeds creatiever. Op het moment dat je ernaar kijkt, denk je, wat moet ik ermee? En elke keer weer, dan kom je er wel uit. Maar het is wel heel, heel leuk. Ja. En daar overheen wordt alles gedragen onder één grote tulle kraag. Met kant en steentjes wat over haar bovenlichaam gaat. En die kan je dus als sluier over je hoofd. Maar Sandra Remer, heb ik begrepen, die heeft hem gedragen, ook als bruidsjurk, maar dan als Pierrot-kraag. Diezelfde sluier.
Okay.
Dus je kan alle kanten op. Ja. Met de creaties van mijn broer.
Het is inderdaad heel bijzonder.
Het is echt heel mooi kant. Het is prachtig.
En weet je ook toevallig waar dat kant vandaan komt?
Ik zou het niet weten. In mijn mond ligt Italië.
Frida, weet jij dat toevallig?
Geen idee. Nee, ik weet het niet.
Nee.
En Sandra Remer heeft dus deze jurk gedragen. Oorspronkelijk was hij voor haar gemaakt. Ja. Weten jullie hoe oud Maurits toen was?
Hoe oud zou Maurits geweest zijn, Frida?
Ik denk dat hij tussen de 23 en 26 jaar oud is geweest. Ja. Want Sandra is hierin getrouwd, toen was hij al overleden. En ik heb een stukje bewaard wat in de privé stond, waarin Sandra hem over hem vertelt. En daar trouwde ze met Ferdy Bolland. En dat is, ik kan geen datum zien.
Nee.
Maar goed, hij, Maurits was modeontwerper. Was hij altijd al bezig met mode? Aan wie kan ik de microfoon geven?
Nou ja, hij was altijd met mode. Maurits was altijd anders dan alle andere kinderen. Want hij voetbalde nooit. Hij hield er niet eens van. En mijn moeder zei altijd van, ach joh, laat hem gaan. Hij is anders dan jullie. En dat vond ik altijd zo. Dat vond ik altijd wel mooi van mijn ouders. Mijn moeder en mijn vader wisten natuurlijk dat hij homoseksueel is. Mm-hmm. En in de jaren 70, om dat voor je kind dan te zeggen van ja, hij is anders. Dat vond ik toen. Ja, later toen ik erover na ging denken, was het natuurlijk heel vooruitstrevend. En dat. Dat is me altijd wel gebleven, die uitspraak van mijn moeder. Hij is anders.
Ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want ja, jouw ouders, of jullie ouders, zijn natuurlijk van een hele andere generatie. Waarop, ja, homoseksualiteit, ja, daar werd natuurlijk helemaal niet over gesproken.
Nee, dat is zo. Maar wat ik wel begrepen heb, een neef van mijn vader, die woonde hier in Amsterdam-Noord. En wij mochten nooit bij hem logeren. Toen later, toen realiseerde ik het me, dat die jongens nooit bij hem mochten logeren, omdat hij was ook anders. Dus dat mocht nooit van mijn moeder. Wij mochten nooit als jongens bij die oom logeren.
Maar over Maurits, hè? Hij was kennelijk dus al heel lang bezig met mode, hè? Al van jongs af aan. En hoe uitte zich dat? Wie kan ik daar wil er over iets over zeggen?
Als Maurits weer eens bezig was met een jurk, ja, en je stond op lijn, dan werd er gewoon al uitgetrokken van kom eens even hier. En dan werd je op een tafel gezet en dan moest je maar staan en dan werd er gewoon een jurk om je heen gedrapeerd. En oh wee als je wat zei, want dan kreeg je wel eens een draai om je oren, want hij had dat nodig. Maar dat was heel leuk, want ik ben ook wel eens een keer mee geweest met hem na een feestje. En dan mochten we verkleed in een grote tulle pak met een strik om mijn nek. Nou, ik leek net een verpakt snoepje, maar ik was ook een verpakt snoepje. Maar hij vond het prachtig. En dan gingen we naar het Lido. Maar vraag me niet wat ik daar heb gedaan. Volgens mij heb ik daar alleen maar geslapen. Want het was daar wel een feestje, maar ja... Dat soort dingen nam je dan ook weer met hem mee. Dus dat blijft in je herinnering. Ja.
Dus eigenlijk waren jullie een soort van modellen voor hem?
Altijd. En oh wee, als je zei nee. Nou, je werd gewoon getrokken en je kwam niet onder zijn ogen vandaan. Dan kon je het beter maar gewoon meewerken. Want dan was je ook zo klaar mee. Want tegenstrubbelen heb geen zin. Het duurde alleen maar nog langer en nog langer. Dus dan kon je gewoon maar beter meewerken. En dan was je er ook zo vanaf.
Ja. En Frida, hoe was het voor jou?
Nou, wat voor mij altijd heel erg inspirerend was. Hij had een creatieve geest. En ik volgde hem altijd. Hij kon zonder patroon kon hij de prachtigste dingen maken. En ik was iemand, ik moest een patroon hebben. En dat was wel eens moeilijk. Maar... Je zag aan hem al heel gauw resultaat. En hij kon zeg maar in zijn hoofd dingen heel makkelijk op papier of in de stoffen leggen. En dat was ik helemaal niet. Ik was iemand, ga nou rechts stikken en rechtdoor en wat dan ook. Hij was de creatieve geest. En in welke vorm dan ook. In zijn kleding, in zijn accessoires... Alles liep je ver voor dan iedereen, dat hij op een gegeven moment met knielaarzen thuis kwam. Dat de hele buurt bijna op het balkon stond. Want dan had hij een of andere tas zo overdwars over zijn schouder. Dat hij weer als een of andere gek die straat inkwam en gillend. En ja, alle aandacht voor Maurits. Maar niemand, ja, misschien lachten ze hem wel uit. Maar het maakte hem helemaal niet uit. Hij was gewoon altijd zichzelf.
Mooi. En mode, zit dat in de genen? Is dat iets wat jullie van huis uit hebben meegekregen?
Nou, voor mij niet hoor. Nee, dat was niet voor mij mode. Ik zou het niet weten, want ik droeg de kleding van CNA. Dat vond ik al mooi genoeg, toch?
Voor jou geen lieslaars?
Nee, geen lieslaarzen.
Spannend. Ja, ik weet van mijn moeder dat er waren mijn broers die werden dan weer gevoetbald. En dan waren de kniestukken goed kapot. En dan knipte mijn moeder de broeken eraf, of de benen. En dan hadden ze wel een bovenkantje. En dan werd er weer wat ingenomen en dan had ik er weer een rok van. En volgens mij mijn moeder dat zo opgevangen... Ja, want dan heb je toch wel zoveel kinderen. En het geldt er niet voor. En dan werd er gewoon van oude broeken werd er gewoon een jurk of een rokje gemaakt. Of een hes voor de kleinere. En ik heb echt wel een spijkerrokje gehad. Wat waarschijnlijk van jou is geweest, een broek.
Van Joop.
Van Joop. Ja. En ging mijn moeder dan weer opbeduren. En dan had ik een zakje met glitters. Met van die pailletjes die nu ook weer in zijn. Dus
Dus eigenlijk is het hem ook wel een beetje met de paplepel ingegoten, als ik het zo hoor.
Als je het zo vertelt, wel. Ja. Maar ik denk ook dat het uit... vroeger kreeg je gewoon de kleding van je grotere zus of broer. Ja. En ja, daar deed je het mee.
En een beetje uit nood geboren ook.
Denk ik. Maar als je nu nadenkt, dan is het wel een hele creatieve bedoeling zo. Ja. Dat je toch, moet er nu niet aan denken dat ik nou in een rokje loop van mijn broers broek. Ja, het zou wel heel leuk zijn.
Nou ja, het is natuurlijk, mijn schoonmoeder deed dat ook. Ja. Die vermaakte ook kleding. En dan, dat ging dan ook van de oudste naar de jongste toe. Dus dat is zo gek toch natuurlijk niet. Mensen waren veel creatiever in die jaren. Moesten ze wel zijn. Want elk dubbeltje, dat werd twee keer omgedraaid. Voordat het een keer uitgegeven werd. Ja. Dus dat is wel logisch.
Dus eigenlijk waren ze toen al hun tijd ver vooruit. Want nu hebben we het allemaal over duurzaamheid en dat dingen gerecycled moeten worden. Maar dat deden ze eigenlijk al in de jaren 60, als ik het zo hoor.
Ja, absoluut. En Maurits was ook iemand die mocht gewoon altijd achter de naaimachine. Hij deed dat gewoon. Een kind zou eerst denken van ja, ik kan er niet mee omgaan, maar hij probeerde alles en... En deed dat gewoon en hij kon het.
Ja. Dus in dat opzicht werd hij ook wel gestimuleerd door jullie ouders.
Ja, zeker. En hij zat ook heel vaak boven. Dus hij woonde bij de familie Heming. Die woonde een etage hoger. Zat hij ook altijd met Toetie, zat hij achter de naaimachine. En dat mocht ook allemaal. En ja, daar heeft hij ook gewoon zijn creativiteit echt heel erg ontplooit.
Ja. Shout-out naar de familie Hemink.
Ja. Ja, inderdaad.
En is er iemand anders binnen jullie familie die ook creatief is, zich met mode bezighoudt? Op wat voor manier dan ook?
Nou ja, ik kan niet voor de mijn directe broers en zussen, wat in de lijn ligt van Maurits, niet echt. Maar ik heb zelf een zoon. Die heel erg met mode bezig is. Maar die is overgestapt naar een andere baan. Maar als we zeggen naar Lowlands gaan, dan verkleedt hij zich wel 3, 4, misschien wel eens 5 keren op een dag. Ook een aparte tent waar hij in slaapt, maar ook een aparte tent om zijn kleding, wat hij meeneemt. En ja, ik denk dat het toch dat een stukje van mij, van Maurits is.
Ja, dus je ziet ook. Ja, dus je ziet ook zeg maar een stukje van Maurits terug in jouw zoon.
Ja, ik wel. En ik heb het ook wel eens van anderen ook gehoord. Dat hij dezelfde manier van doen en heel, heel erg, bijna schreeuwerig, altijd aandacht heeft. En
dat is... Zeg maar extravert.
Een beetje wel, ja. Ja.
Lights are low, the party's going on, and he was mine, he doesn't seem to miss me. I feel alone, I think that I'll go home, but if I stay at least I hear him. Next to me, and we do both agree, our life ain't go out, the party's going on. And he who's mine seems really to enjoy it. I hear him whisper sweet words, but not to me. I wonder, am I really dreaming? The party's over now, the party's over now. At least I dream it's over now. You're sitting next to me, and we do both agree our life ain't bad at all. Yes, the party's over now. One of those bad dreams suddenly came over me, but now I feel at ease. Yes, the party's over now. One of those bad dreams suddenly came over me, but now I feel at ease.
Jullie luisteren naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. Vanavond met Markiza, het programma over passie en drijfveren.
We hebben hier een kledingrek met allemaal kledingstukken, zie ik. Hoeveel hebben we, tel je er even?
12 stuks.
En wat vind jij nou de mooiste creatie?
Ik zelf vind dus de blauwe jurk van waar Sandra Remer dus achteraf hebben we hem dus gezien op YouTube met het liedje Colorado. En het leuke daarvan is dat ik dus met mijn zus, met Frida samen, de applicaties met de hand erop hebben gezet. En dat was een werkje, maar we moesten er echt aan werken. En als ik hem dan nu na zoveel jaar weer terugzie, dan ben ik zo blij dat ik het gedaan heb. En dan ben ik gewoon trots op.
Zou je het misschien kunnen omschrijven voor de luisteraars thuis? Want die hebben echt geen idee wat we nu zien. Dit is trouwens voor de luisteraars thuis. Dit is de jurk die Sandra Remer droeg tijdens het Euro Song Festival in 1979, hè, in Israël.
Blauwe kokerrok. Met achter op de billen een hele lange split. En het is zo'n klein maatje. Ik geloof maatje 32, 30, 30, 32. Daar past niemand meer in. En daarop een eenarmige hes. Met zwarte applicaties met kraaltjes.
Zwarte kraaltjes, hè?
Ja, zwarte kraaltjes, in bladvormig, bloemen, ja. En met een riem.
Okay. Maar ja. Zei je nou dat jullie hier ook nog aan mee hebben geholpen?
Dat moest af, dat moest mee. Dat kreeg hij niet voor elkaar. En Frida en ik hebben alle twee op de mode en kleding gezeten in Amsterdam-Oost. Dus dan, dan ben je weet je wel hoe je met naald en draad overweg moet. En toen hebben we dat, op een avond hebben we dat met z'n drieën, ieder een stuk aan moeten naaien. En als je het dan bijna na 43 jaar weer terug in je handen krijgt, dan ja, dat is gewoon heel raar.
Ja, bijzonder. Wat een monnikenwerk ook.
Dat was het zeker. Maar je deed het gewoon voor hem.
Ja, ja, ja. En Frida, als je die jurk zo nu terugziet, wat gaat er door je heen?
Nou, er komen wel allerlei gedachten bij mij boven van inderdaad wat Eve net omschreef. Is dat hij toch altijd vaak in lichte paniek was als hij het niet voor elkaar kreeg. Maar ja, hij moest ook nog, hij moest alles klaar hebben. Ja. Dus ja, je doet het gewoon. En ook wij waren wel in lichte paniek, maar ja, je deed het gewoon. Je hielp elkaar en ja, het doet me wel wat, maar ja.
En wat vind jij nou, wat is jouw lievelingscreatie, als je tenminste, zeg maar, wat je hier ziet hangen aan dit rek?
Nou, wat ik vaak heel mooi vind bij Maurits zijn combinaties van kleuren en combinaties van stoffen. Het kan van heel erg satijn naar kant. En net spraken we met elkaar. Er zit heel veel Japanse invloeden. Maurits heeft natuurlijk ook, na zijn periode of tijdens zijn schoolperiode heeft hij ook met Fung Leng gewerkt. Hij heeft bij meisjes in de klas gezeten die ook voor haar werkten. Michiko Reus heeft hij mee in de klas gezeten. En dat zie ik er toch ook wel in terug. Niet dat ik het zelf zou dragen, maar ik vind dat wel heel mooi. En nou, het zijn eigenlijk wel stoffen waarvan het doorgaans op school werd dat niet gebruikt. En hij kwam daar dan altijd wel mee.
En kun je een voorbeeld geven van een stof die dan normaal gesproken op school niet werd gebruikt?
Vooral die dunne satijnen stoffen. Crepe en dat soort dingen. Want ja, we hadden dan op school naast de receptie was er zo'n kleedhok. En dat waren vaak van die hele donkere stoffen. Ja, ook omdat je op school leerden wij veel kostuums maken. Dus ook onderdelen, zakken, klepzakken en alles. Ja, dat werd hier niet voor gebruikt. Dit is echt gewoon, ja, wat hij op de markt of waar hij dan dat vandaan haalde, stoffenmarkt. Ja, hij struinde hele markten af en ja. Ja, hij wist die combinaties als prima uit te zoeken.
De Nederlandse inzending uit het jaar 1979.
Nou, we hebben net een aantal creaties van Maurits gezien. En kan een van jullie misschien zeggen, wat maakt een creatie nou een typische Maurits creatie? Wat is nou kenmerkend aan zijn stijl?
Ik denk dat Maurits de periode dat hij bij Fong Leng heeft gewerkt en ook in samenspraak met Sandra, wat zij mooi vond, heeft hij dat vaak toch wel met elkaar gecombineerd. Hij was zo creatief dat hij door middel van de stoffen ook soms zelfs plaatselijk iets zelf verzon. Ik heb geen idee hoe dat in zijn hoofd is gegaan. Maar hij heeft natuurlijk, als je die jurken ziet, zie je toch wel heel veel dingen terug van mooie Italiaanse stoffen. En vrij eenvoudige jurken die gecombineerd worden. Dat het wel een hele aparte manier van dragen is. Want hij drapeerde het om je lijf. Eve vertelde net ook al dat ze best wel moeite had om dingen in elkaar te zetten. Maar zo was hij wel, dat hij aan je zat te sjorren en te trekken. En ja, dat het zat zoals het zat. Zoals hij dat om je heen gooide.
Ja, precies. Want het is niet echt een recht toe, recht aan iets of zo. Als je ernaar zijn.
Het kan recht toe, recht aan. Want er hangt dus een jurk, een eenarmige jurk hangt er. En dat kreeg ik in mijn handen en toen dacht ik, ja, mooie sjaal. Maar wat een zware sjaal is dit. Als je dit over de markt moet dragen, ja, dan haal je die kilo aardappels ook niet meer. En na nog een keer kijken. Ik denk, hey, er komt iets anders tevoorschijn. En het blijkt dus een soort kimono-jurk te zijn, maar dan eenarmig. En het heeft dus 2 weken, heb ik het in mijn handen gehad, waarvan ik dacht, wat een zware sjaal. Maar het was gewoon geen sjaal, het is gewoon een jurk. En dan heeft hij nog een echt super gave olijfgroene pak, dat je echt denkt, wow, die is zo gaaf. En dat is dan ook weer uit 1 stuk. Dat is dus een rok. Daaraan vast een soort bikinilijntje voor je borsten. En geloof ik 3 meter touw. En wat je daarmee moet doen, ik zou het niet weten. Want ik was hier alleen en ik krijg het niet in mijn eentje aan. Dus ik heb mijn lieve schoonzuster aangekeken van, El, je moet me helpen, want hier kom ik in mijn eentje niet uit. En dat is idem dito met de bruidsjurk, met goede steun van mijn schoonzuster. En kijk van hoe zit dat, en draaien, en keren. We dachten dus dat we een hes hadden. En bleek dus achteraf dat dus de kanten rok was. Maar het is heel leuk om erachter te komen hoe eigenlijk alles in elkaar zit. En als je er dan achter bent, dan is het gewoon zo leuk. Dan kan je er alleen maar om lachen. En ja, nou ja, goed, Mau. Je hebt het weer goed gedaan. Even stress gehad, maar we lachen wel om je. Ja.
Want hij heeft ook geen beschrijving achtergelaten of
niks,
zo.
Niks. Creatieve. Ja. Kijk op die jurk en draai je keren. En gelukkig heb ik mijn schoonzusje die dan heel rustig blijft. En dan ook wel weer lacht van potverdorie, we gooien hem in de hoek. Nee, we gooien hem niet in de hoek. We pakken hem weer en we gaan weer van voren af aan. Net zolang totdat we denken van, nou, zo zat het in elkaar. Ja, we hebben hem. Ja, we hebben hem. En dan is het ook goed. Ja, het is gewoon lachen.
Weten jullie wat of wie zijn grote inspiratie was?
Ja, ik heb tussen al zijn bende heb ik toen een heel groot boek van Isa Miyake gevonden, de Japanse modeontwerper. En ja, ik denk ook dat het misschien wel nadat hij daar was hij al door geïnspireerd, maar hij heeft ook die periode bij Fong Leng. Ja, ook omdat zij van Japanse afkomst is, dat hem ook altijd heeft aangesproken.
Dus Japan, dat heeft hem wel geïnspireerd.
Ja, Isao Miyake was er één van, maar hij was natuurlijk van de grote ontwerpers die er al bestonden. Daar was hij ook groot fan van. En nou, de laatste, het feit dat hij hier niet meer is, is dat hij in 1980 een sollicitatie had bij Gianni Versace. En dat is eigenlijk een beetje heel vreemd, als ik dat nu zo zeg. Maar daar was hij ook gigantische fan van. Hij heeft contact gekregen met Donatella. Die woonde in Riccione in Italië. En hij zou dus de dag dat hij daar zou solliciteren. En vlak daarna is hij dan verongelukt. Maar dat was ook een van zijn grote, grote model.
Voorbeelden. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Als je dan naar zijn kleding kijkt, hè, wat voor kleding maakte hij eigenlijk? Ik denk niet echt prêt-à-porter, maar was het chic of hoe zou je het omschrijven? Het is geen alledaagse kleding.
Nee, het is echt heel exclusief. En hij niet draagbaar, maar hij was in die tijd dat hij dus vrij veel met mode bezig was, was hij ook altijd met het uitgangsleven. Dus het heeft ook wel te maken met in de discotheken. En wat daar nog meer omheen viel. Dus het was wel een hele extravagante kleding.
Over extravagant gesproken, is dat wat hij zelf ook droeg? Want je vertelde al, hè, over die lieslaarzen. Wat droeg hij zelf dan, behalve lieslaarzen? Nou. Wie kan ik...
Ik weet, nu dat je over die lieslaarzen begint, ik weet dat hij een keer in een gebreid pak thuis kwam. Met een gebreide broek en een hele grote trui, gebreid. En het regent. Ja, dat was even een probleem, want dat pak werd alleen maar zwaarder en zwaarder. En toen moest hij dat toch wel uitdoen, want dat ging op een gegeven moment hangen. Een gebreid pak. Van broek en trui. Maar het was geweldig zoals hij eruit zag met zijn hoedje. En dat beige. En dat had hij dan ook zelf gebreid. Geweldig. Maar met regen, dan moet je toch wel een regenjas aan. Beetje jammer.
Eigenlijk wel, hè?
Ja.
En maakte hij ook wel eens opmerkingen over hoe jullie je kleden? Vond hij daar iets van?
Nee, ik weet alleen, ik kwam op de modevakschool. En toen zat ik in de brugklas. En iedereen had het maar over die geweldige Maurits Parinusa. En ik zat daar in de kantine. En mijn broer komt binnen. En ik loop op hem af en ik hang om zijn nek en ik geef hem een kus. En ik ga weer weg. Waardoor ik... Een uurtje later misschien door wat grotere meiden uit de hogere klasse een douw kreeg van, waarom doe jij dat? Het is mijn broer. En Maurits ook echt gewoon me vasthield van, het is mijn zusje. Waar hebben we het over? Maar dat ik dat gewoon niet door heb, dat hij zo een grote naam had op die modevakschool. Maar daar stond ik helemaal niet bij stil, want het is gewoon... Mijn broer, doe even normaal. Waar hebben we het over? Dat hadden wij helemaal niet bij ons. Nee. Status, doe gewoon.
Thank you.
En met Sayange en nu Sibu Sibu van Masada op de achtergrond naderen we bijna de klok van 9 uur. In het afgelopen uur heb je een inkijkje kunnen krijgen over het leven van de veel te jong overleden Maurits Matthijs Parinusa. Ik sprak met zijn oudere broer Joop en twee jongere zussen Frida en Evi Parinusa. Het jongste zusje Francis is de katalysator geweest van dit portret over Maurits. Zij kreeg van Sandra Remer de trouwjurk die haar broer vlak voor zijn overlijden heeft gemaakt voor Sandra. Als ode aan Sandra Remer hebben we twee nummers gedraaid die zij heeft gezongen tijdens het Eurovisie Songfestival. Het eerste nummer wat je hoorde was The Party's Over. Zij kwam met dit nummer uit voor Nederland in 1976. Daarna hoorde je het nummer Colorado. Met dit nummer vertegenwoordigde zij Nederland in 1979 onder de naam Xandra. Tijdens beide edities droeg zij creaties die waren ontworpen door Maurits. Ik vroeg Frida, Joop en Evi hoe zij Maurits in 3 woorden zouden omschrijven.
Nou, hij is heel erg open naar iedereen, van jong tot oud. Hij is enorm creatief, altijd geweest. En iemand met een vooruitstrevende zijn
blik.
Nou, niet blik, maar zijn.
In 3 woorden. Nou, ik zou zeggen van, hij was bijzonder. En dat is iets, ja. Hij is nu 43 jaar dood, maar er zijn nog dagen dat ik aan hem denk. En dan is dat, ja, dat is toch heel gek. En nu hebben we het erover, over hem. Dus daarom, ja, het was gewoon een bijzonder mens.
Maurits in 3 woorden, heel moeilijk. Creatief, zeker. Dansen, heerlijk. En altijd nummer 1 in aanwezigheid. En als je niet keek, nou, dan kreeg je wel een klap op je kop. Dan ging je wel kijken. Dus ja, ik hou gewoon van hem.
Steeds Sibu Sibu van Masada op de achtergrond. En hiermee eindigen we het eerste deel van het tweeluik over Maurits Parinusa. Luister op zondag 23 juni naar deel 2. Hier heb je alvast een voorproefje. Eef, jij vertelde mij laatst een heel bijzonder verhaal van Han. Zou je dat met ons en de luisteraars willen delen?
Oh ja hoor. Ik ben getrouwd met Han Klaasenbos. En dat is een hele goede timmerman, keuken, wc, noem het maar op. Hij heeft voor alles een oplossing. En dat is mijn man. En die ging dus op klus. En die ging dus bij iemand een badkamer maken. En hij had het gevoel, dat zei hij dan, dat er naar hem gekeken werd. En op een gegeven moment draaide die zich om.
Ben je benieuwd door wie Han werd bespied? En wat zag hij nou toen hij zich omdraaide? Noteer het alvast in je agenda, want in de volgende Marquisa van zondag 23 juni hoor je de ontknoping. En voor we eruit gaan heb ik nog twee cultuurtips. Vorige week vrijdag is de tentoonstelling Ik weet waar je huis woont, Rumatua, onderweg naar thuis geopend in de OBA in Imagine I See aan het Bijlmerplein 393 in Amsterdam. In deze tentoonstelling staat de verbinding met jezelf, je voorouders en je omgeving centraal. Samen vormen zij het gevoel dat de sleutel is naar jouw thuis. De tentoonstelling is nog te zien tot 29 september. In het programma Patulille zul je meer over deze tentoonstelling horen. En op vrijdag 24 en op zaterdag 25 mei staat Susanne Manger op de planken met haar theatershow Telor, waarin ze haar ei kwijt wil. In haar show vertelt en zingt zij over opgroeien in een multicultureel gezin met een Molukse vader en een Nederlandse moeder. Ook vertelt zij over haar vader die in Nederland terechtkwam en hoe dat voor hem was. De show is een ode aan haar vader. Telor is te zien in Theater de Vioolkist in Hilversum. En er zijn ook lekkere hapjes na afloop. En wie weet wordt er nog gejamd. Dus mis het niet. En deze uitzending is gemaakt door mijzelf, Jane Ayal en Renate Hanog. Ik wil mijn gasten Joop, Frida en Evi Parnoussa bedanken voor hun bijdrage. Volgende week is Radio Oras er weer met een aflevering van Up in Jew. En zoals ik al zei, Marquisa is weer terug op 23 juni. En dan hoor je het tweede deel over de Molukse modeontwerper Maurits Parinusa. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren en tot snel. Amato!
Dit is Radio Oras,
dé Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie, check onze socials of onze website orasmedia.nl.